Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. We lezen u verder voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. We zijn aangekomen aan het punt restrictieve meningen en verboden. Ik wil meer van u houden dan iemand ooit gedaan heeft, en ondanks mijn stommiteiten en nietigheid heb ik mijn vertrouwen heel diep verankerd in de afgrond van uw barmhartigheid, mijn God en Schepper. Dat schrijft de heilige zuster Faustina. Het kan ons helpen te voorkomen dat we een foutief begrip van wat aanvaarding van jezelf en je fouten betekent. Het gaat er niet om dat wij onszelf opsluiten binnen wat wij als grenzen zien, maar wat in werkelijkheid iets anders is. Vanwege onze gekwetstheid, bijvoorbeeld door onze opvoeding, er is tegen ons gezegd, dat kun je toch nooit, je zult nooit iets bereiken en ga zo maar door. Of vanwege een gebrek aan vertrouwen in God, hebben we sterk de neiging een gans arsenaal aan restrictieve meningen in ons mee te dragen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Zij zorgen ervoor dat we vinden dat we niet in staat zijn iets bepaalds te doen of een bepaalde situatie het hoofd te bieden. Er zijn eindeloos veel voorbeelden te noemen. Dat lukt mij nooit. Daar weet ik geen oplossing voor. Dat kan ik niet. Dat verandert toch nooit. Dergelijke uitspraken hebben niets te maken met instemmen met onze beperkingen. Zij zijn het gevolg van onze beschadigde voorgeschiedenis, onze angsten, ons gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in God. We moeten er dus niet in meegaan, maar ze uit ons hoofd bannen. Zelfacceptatie betekent openstaan voor jezelf, met al je tekortkomingen, maar ook met al je begaafdheden. Het betekent al je legitieme mogelijkheden en echte talenten de kans geven zich te ontwikkelen. Voordat je dus uitroept dat je iets niet kunt, moet je erachter zien te komen of wat je zegt voortkomt uit een gezonde spiritualiteit of het gevolg is van een overtuiging met alleen een psychische achtergrond waarvan je af moet zien te komen. Vanuit louter onbewuste, met schuldgevoel beladen psychische mechanismen hebben we soms ook de neiging onszelf een gezonde ambitie, een bepaalde vorm van zelfontplooiing of rechtmatig geluk te ontzeggen, zodat we het geluk afweren. Soms komt het voort uit een verkeerd begrip van de wil van God, die er voortdurend op uit zou zijn ons alles te onthouden wat in ons leven goed is. Zeker is dat dit allemaal niets te maken heeft met gezond realisme en aanvaarding van de grenzen waar we het eerder over hadden. God vraagt soms opoffering en zelfverloochening van ons, maar hij bevrijdt ons ook van de valse schuldgevoelens waarin we gevangen zitten. Hij maakt ons vrij om alles te aanvaarden wat hij in zijn wijsheid aan goeds heeft om ons te bemoedigen en zijn liefde te tonen. Hoe het ook zij, als er een gebied is waar we ons alles kunnen permitteren, is het wel het gebied van de heiligheid. Op voorwaarde dat we heiligheid niet verwarren met uiterlijke perfectie, heldendom, onkreukbaarheid enzovoort. Maar wanneer we begrijpen dat het gaat om de mogelijkheid om tot in het oneindige te groeien in liefde tot God en onze medemensen, kunnen we ervan overtuigd zijn dat op dat gebied alles mogelijk is. Het enige wat je moet doen is nooit de moed verliezen en vol vertrouwen Gods genade haar werk laten doen. We zijn niet allemaal gemaakt van het hout waaruit geleerden of helden gesneden zijn. Maar met Gods genade zijn we allemaal geknipt voor de heiligheid. Bekleed als we zijn met ons doopkleed dat we bij ons doopsel kregen. Het sacrament waardoor we kinderen van God werden. Jezelf accepteren om anderen te accepteren. Laten we een stapje verder gaan. Er bestaat een duidelijk verband tussen jezelf accepteren en anderen accepteren. Het ene stimuleert het andere. Vaak kunnen we iemand niet accepteren omdat we in diepste wezen onszelf niet accepteren. Wanneer je geen vrede kunt hebben met jezelf, sta je ook op voet van oorlog met anderen. Jezelf niet aanvaarden geeft in je binnenste spanning, onvoldaanheid en frustratie, die we vaak op anderen afreageren. Zij worden dan de zondebokken van onze eigen innerlijke conflicten. Een eenvoudig voorbeeld. Wanneer we in een slecht humeur zijn, is dat vaak omdat we over onszelf ontevreden zijn. En het zijn de anderen die de rekening gepresenteerd krijgen. Etty Hillesum schrijft: ik begin me er rekenschap van te geven dat je, wanneer je een afkeer van iemand hebt, je de wortel daarvan in afkeer van jezelf moet zoeken. Heb de ander lief, zoals je jezelf lief hebt. En omgekeerd zal iemand die zijn hart voor anderen sluit en geen enkele poging onderneemt om van hen te houden zoals zij zijn en zich met hen te verzoenen, evenmin ooit de genade voor een diepgaande verzoening met zichzelf krijgen. Iets waaraan we allemaal behoefte hebben. Uiteindelijk blijken we zelf altijd het slachtoffer te worden van onze menselijke kleinmoedigheid, onze oordelen en onverzettelijkheid jegens anderen. Punt 3. Aanvaarding van het lijden. Instemmen met tegenslagen. Nadat we het eerst gehad hebben over het accepteren van onszelf, gaan we het nu hebben over het accepteren van gebeurtenissen. Het basisprincipe is hetzelfde. We kunnen ons leven enkel efficiënt veranderen wanneer we het in zijn geheel nemen zoals het is en dus instemmen met alle dingen die ons domweg overkomen. Het is natuurlijk niet moeilijk om in te stemmen met alles wat als goed, bevredigend en positief op ons overkomt. Het is heel wat lastiger wanneer we met moeilijkheden en beproevingen, in welke vorm dan ook, te maken krijgen. Daar gaan we het nu over hebben en we zullen alles wat we als negatief ervaren, tegenslagen noemen. Het onderwerp ligt een beetje gevoelig. Er is geen sprake van dat we voortaan alles passief moeten slikken. Maar uit ervaring weten we allemaal dat er zich telkens weer situaties voordoen, hoe goed we alles ook voorbereiden, die we niet in de hand hebben. Gebeurtenissen die tegen onze verwachtingen, bedoelingen of verlangens ingaan en die we wel moeten accepteren. Mijns inziens is het belangrijk dat je als zoiets gebeurt dit niet mokkend accepteert, maar dat je er echt mee instemt. Deze gebeurtenissen niet louter ondergaat, maar ze in zekere zin kiest. Zelfs al heb je in feite geen keuze, en dat is juist wat ons dwars zit. Kiezen betekent hier een vrije daad stellen die zorgt dat we ons niet alleen neerleggen bij wat er gebeurt, maar ons er ook positief voor openstellen. Dat is niet makkelijk, vooral als het om pijnlijke dingen gaat, maar het is de beste manier en we moeten proberen dat zoveel mogelijk vanuit een houding van geloof en liefde in praktijk te brengen. Wanneer we genoeg op God vertrouwen en geloven dat Hij uit alles wat ons overkomt iets goeds kan halen, dan zal Hij dat ook doen. Zoals Jezus meerdere keren in het evangelie zegt. Intussen weten wij dat voor wie God lief hebben, alles zich ten goede keert. Als we dat geloven, zullen we het ook ervaren. Terugblikkend op haar leven, zei de heilige Therese van Lisieux vlak voor haar dood, alles is genade. We zouden hierover nog enkele opmerkingen willen maken. Dat kan ons helpen tegenover elke moeilijkheid in ons leven, deze houding van geloof en hoop te verwerven. lijden dat wordt afgewezen doet het meeste pijn. Eén ding moeten we ons goed realiseren. Wanneer we in een situatie van lijden belanden, bezorgt niet zozeer het lijden als zodanig, maar de afwijzing daarvan ons de meeste pijn. Bij de pijn komt dan nog een andere beproeving, de kwelling van onze afwijzing, onze opstandigheid, wrok en ongerustheid die dat lijden in ons oproept. Er ontstaat in ons een soort spanning die het gevolg is van halsstarrigheid, het niet willen aanvaarden van het lijden, waardoor dat alles alleen maar erger wordt. Maar wanneer we de genade krijgen om het lijden te aanvaarden en ermee in te stemmen, wordt het direct veel minder zwaar. Een vredig gedragen lijden is geen lijden meer, zo zei de heilige pastoor van Ars. Wanneer we ergens pijn hebben, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat we daar iets aan doen. Als ik hoofdpijn heb, neem ik een aspirintje als dat helpt. Maar er blijven altijd pijnsituaties waartegen niets te doen is. En dan moet je je uiterste best doen die kalm te accepteren. Dat is geen ongezond masochisme, juist het omgekeerde. Leed is makkelijker te dragen als je het over je heen laat komen dan wanneer je er verbeten tegen vecht. Dat geldt ook op fysiek niveau. Pijn is makkelijker te verwerken wanneer je je er niet krampachtig tegen probeert te verzetten. Koste wat kost, leed willen uitbannen leidt soms tot nog zwaardere beproevingen naderhand. Ik vind het opmerkelijk te zien hoe iedereen vanuit de hedonistische instelling van onze samenleving van vandaag tot elke prijs probeert elk ongemak en lijden te vermijden. Stel je eens voor dat je als levenshouding hebt dat elke beproeving gemeden moet worden en enkel wat aangenaam en plezierig is, met afwijzing van de rest, aanvaardbaar is. Dan zal het kruis dat vroeg of laat op je weg komt jou heel wat zwaarder vallen dan diegene die probeert zo goed en zo kwaad mogelijk in te stemmen met pijn en smart die normaal gesproken niet uit te bannen zijn. Door ons over te geven aan beproevingen winnen we aan sterkte. Heeft de Heilige Schrift het niet over de Heer die tranen als brood reikt? God is een trouwe God en Hij geeft altijd de kracht die we nodig hebben om dag in dag uit dat wat in ons leven zwaar en moeilijk is op ons te nemen. Etty Hillesum zegt hierover: telkens als ik bereid was om de moeilijkheden het hoofd te bieden, veranderden ze in iets moois. Daar staat tegenover dat we voor de extra moeilijkheden die we zelf veroorzaken, doordat we de normale tegenslagen van het leven afwijzen, die genade niet krijgen. Laten we dit eraan toevoegen dat het ware kwaad niet in het lijden als zodanig zit, maar in de angst voor het lijden. Beproevingen die we vol vertrouwen rustig over ons laten komen, zorgen dat we groeien, verstandiger en gelouterd worden. Zij leren ons belangeloos lief te hebben, maken ons arm, nederig, zachtaardig en meelevend jegens anderen. Vrees voor het lijden verhardt ons, doet ons verkrampen in een houding van zelfbescherming en verdediging en leidt tot onberedeneerde keuzes met alle rampzalige gevolgen van dien. En de mens leidt nog het meest door het lijden dat hij vreest, zo zegt opnieuw Etty Hillesum. Lijden in negatieve zin is niet het doorstane lijden, maar het lijden in onze verbeelding, dat bezit neemt van ons voorstellingsvermogen en tot verkeerd gedrag aanzet. Het probleem is niet de werkelijkheid, die als zodanig volstrekt positief is, ook met haar portie lijden, maar het beeld dat wij ervan hebben. Weigeren te lijden is weigeren te leven. De heersende cultuur blijft ons via de media maar achtervolgen met de boodschap: je leefregel moet zijn, koste wat kost, alle lijden ontvluchten en enkel plezierige dingen nastreven. Eén ding wordt hierbij niet vermeld. Er is geen doeltreffender middel om ongelukkig te worden dan deze leefregel te volgen. Ik verdedig het lijden niet, het moet zoveel mogelijk verlicht worden, maar het maakt deel uit van het leven. Het lijden volledig willen uitroeien staat gelijk met het leven zelf uitroeien. Weigeren te lijden is hetzelfde als weigeren te leven, en eigenlijk weigeren wat het leven ons aan moois en goeds te bieden heeft. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het behouden, zegt Jezus. In het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 10, vers 39. En die boodschap is heel wat betrouwbaarder dan die van de media. Natuurlijk is er niets tegen vermaak of plezier. Het is iets goeds en maakt ook deel uit van het leven. Wanneer er geen plezier bestond, konden we ook niet iemand anders een plezier doen, wat de meest normale manier is om te laten merken dat je van iemand houdt. Het valt me alleen erg op hoe vaak mensen door hun gedrag, door op de loop te gaan voor een kleine tegenslag, niets bijzonders en onoverkomelijks, zich veel ergere dingen op de hals halen. Zo heb ik ouders gekend die jarenlang in de put zaten, alleen omdat ze de roeping van een van hun kinderen niet konden accepteren. We weigeren de pijn van een afwezigheid, een keuze die verschilt van wat we hadden gehoopt, en op die manier leggen we onszelf een jarenlange beproeving op. Er zouden eindeloos veel voorbeelden te noemen zijn. Dit om duidelijk te maken dat het aanvaarden van beproevingen en offers, wanneer ze redelijk zijn natuurlijk, geen zelfkwelling of zelfmoordneiging is. Juist het omgekeerde. Door de beproevingen op ons te nemen die zich in ons leven voordoen en die God ter wille van onze vooruitgang en loutering toelaat, besparen we ons veel ergere dingen. We moeten in de werkelijkheid leven. Eens en vooral ophouden te dromen van een leven zonder verdriet en strijd. Dat hoort in het paradijs thuis, maar niet op aarde. In de navolging van Christus moeten we elke dag moedig ons kruis opnemen en de bitterheid ervan zal vroeg of laat omslaan in het tegendeel. We moeten dus veel aandacht aan onze innerlijke houding besteden, waarvan de gevolgen op langere termijn belangrijker zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer we op moeten boksen tegen onze dagelijkse problemen of onze vermoeidheid, de last van de dag en de brandende hitte, moeten we proberen niet de hele dag inwendig te foeteren of continu tegen ons zeggen: ik hoop dat het zo gauw mogelijk voorbij is, en ondertussen van een ander leven dromen. Het gaat om aanvaarding van dit leven. Het leven is goed en mooi, zoals het is, met inbegrip van wat het aan beproevingen biedt. Toen God de mens schiep, heeft hij elk menselijk leven onder zijn hoede genomen, en daarop is hij nooit teruggekomen, ondanks de zonde en de daarmee gepaardgaande lange rij beproevingen. Immers, God heeft geen spijt van zijn genadegaven of roeping. Vooral als het gaat om de allereerste roeping, die een roep om het leven is. Elk bestaan, met hoeveel leed en pijn het ook gepaard gaat, is gezegend en kostbaar. Deze houding doet ons in de realiteit belanden, waardoor we veel energie besparen, die anders nutteloos verloren gaat aan klagen, eisen dat de dingen anders lopen, dromen van het onmogelijke enzovoort. Dit is ook des te meer gerechtvaardigd, omdat we als christenen zeker zijn dat ons een eeuwigheid van geluk wacht. God de Heer zal over hen lichten. We hebben dus geen goede reden om ons over de moeilijkheden van het leven te beklagen. Laten we de woorden van de heilige Paulus voor ogen houden, die ons verzekert: de lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. In het kwaad steekt niet alleen kwaad. Positieve kanten van tegenslagen. Hoe hard ze soms ook aankomen, we moeten toegeven dat tegenslagen niet enkel vervelend zijn, soms zitten er ook veel goede kanten aan. Het eerste positieve punt is dat zij voorkomen dat wij denken als eigenaars het leven naar onze hand te kunnen zetten. Ze zorgen dat we verder kijken dan de door ons bedachte plannetjes, onze eigen wijsheid. De echte ruimte waarbinnen we gevangen zitten en waaruit we ons moeten bevrijden, is ons eigen ik, onze bekrompenheid in hart en oordeel. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten, zegt de Heilige Schrift. Het ergste wat ons in het leven kan overkomen, is dat alles precies verloopt zoals wij gedacht hadden. Dat zou het einde van elke vooruitgang betekenen. Om stap voor stap te kunnen gaan delen in Gods wijsheid, die eindeloos veel mooier, rijker, vruchtbaarder en barmhartiger is dan de onze, moeten we onze menselijke wijsheid helemaal opzij schuiven. Niet om haar te vernietigen, maar om haar op een hoger plan te brengen en te zuiveren van alles wat zij aan egoïsme en hoogmoed heeft. Daarvan moeten we eerst genezen, voordat we geleidelijk aan Gods wijsheid in ons kunnen opnemen, een diepgaande vernieuwing kunnen doormaken en onze bekrompen geest verruimen. De zonde is een vorm van bekrompenheid, terwijl heiligheid een verruiming van de geest en grootheid van ziel is. Geen controle, maar overgave. Zuivering van het verstand. Wanneer we met beproevingen te maken krijgen, is niet het lijden het ergste, maar het niet weten waarom. Het leed op zich is soms minder zwaar dan het feit dat we niet begrijpen wat er de zin van is. Ons verstand wordt het zwaarst op de proef gesteld wanneer het tegen waaroms aanloopt, waarop geen antwoord komt. Krijgt het verstand wel een bevredigend antwoord, dan is pijn veel makkelijker te verwerken en te dragen. Al doet de dokter me bij een behandeling nog zo'n pijn, ik ga hem niet aanvallen, omdat ik heel goed inzie dat het voor mijn eigen bestwil is. Het is goed om even stil te staan bij de rol die het verstand in ons geestelijk leven speelt. Net als alle andere vermogens die God ons heeft gegeven, is het verstand een door en door goed en nuttig instrument. De mens heeft in zich een honger naar waarheid, een verlangen naar inzicht, en beide maken deel uit van zijn waardigheid en grootheid. Het zou onjuist zijn minachting te hebben voor het verstand met al zijn mogelijkheden en voor de rol die het in het leven van de mens speelt. Het geloof kan niet zonder de reden. En er is niets mooiers dan de mogelijkheid die de mens heeft om met zijn vrijheid, inzicht en alle andere vermogens samen met God iets tot stand te brengen. Met je verstand begrijpen wat God doet, waartoe Hij mij roept, wat zijn aanpak is om me te laten groeien, dat zijn positieve momenten. Want daardoor kunnen we volledig met Gods genade gaan meewerken. Dat is precies zoals God het heeft bedoeld. Hij heeft van ons geen marionetten gemaakt, maar vrije mensen met verantwoordelijkheid. geroepen om met volle instemming van ons verstand en inzet van heel onze vrijheid met zijn liefde samen te werken. Het is dus terecht dat we de zin van wat ons overkomt willen begrijpen. Wel moeten we in de gaten houden dat onze sterke behoefte om alles te willen begrijpen niet altijd zuiver op de graad is en gelouterd dient te worden. Zo kan het verlangen naar inzicht geïnspireerd zijn door min of meer onbewuste en niet altijd even juiste drijfveren. Er bestaat een verlangen naar kennis, dat een dorst naar waarheid is, met de bedoeling die als leidraad voor het leven te nemen. En dat verlangen is volkomen legitiem. Maar er bestaat ook een verlangen naar inzicht dat een verkapte zucht naar macht is. Kennis is macht, of beslag leggen op en de situatie in de hand hebben. Alles wat we aan machtsdrang en bezitsinstinct hebben, kan onbewust onze zucht naar inzicht stimuleren. Dit laatste kan ook nog uit iets anders voortkomen, wat evenmin helemaal in de haak is. Een kern van onzekerheid in ons binnenste. Begrijpen is bevestiging, geeft veiligheid, vanuit het gevoel dat je de situatie onder controle hebt, omdat je haar kunt verklaren. Maar dit is niet meer dan een menselijke zekerheid, die broos en teleurstellend is, en op zekere dag weer op een fiasco kan uitlopen. De enige echte zekerheid in dit leven is niet ons vermogen de gebeurtenissen met ons verstand onder controle te krijgen en evenmin ze te kunnen voorspellen. Maar de zekerheid dat God trouw is en ons nooit in de steek zal laten, omdat zijn vaderlijke liefde eens en voor altijd is. De behoefte om te begrijpen wat er gebeurt wanneer we in moeilijkheden verkeren, is soms gewoon een uiting van ons onvermogen tot overgave aan God en een zoeken naar menselijke zekerheden. Daar moeten we absoluut mee stoppen. Enkel wie zich steeds meer losmaakt van de behoefte om steun te zoeken bij menselijke zekerheden, is innerlijk volledig vrij. Want hij ervaart dat enkel God zijn rots is, volgens het beeld in de Heilige Schrift. Voordat ons verstand zich van de last van die twee slechte drijfveren heeft ontdaan, de wil tot overheersen en de behoefte zichzelf gerust te stellen, zullen we in een aantal fases in ons leven, en zeker niet de meest plezierige, ervaren dat we ondanks al ons redeneren niet in staat zijn het waarom van wat ons overkomt te begrijpen. Dat is pijnlijk, want, zoals ik al eerder zei, is een beproeving waarvan je de zin kunt begrijpen, makkelijker te aanvaarden. Maar wanneer ons verstand als het ware in het duister tast, is het een heel ander verhaal. Er zijn periodes in ons leven waarin we er alles aan moeten doen om te begrijpen wat ons overkomt. Nadenken en bidden of verstandige mensen om raad vragen. Want het zal in dat licht zijn en dankzij het feit dat we instemmen met wat we hebben begrepen, dat we verder kunnen. Er zijn echter ook momenten waarop we moeten ophouden het raadsel te willen oplossen, omdat het niet meer het moment is voor daden, maar voor een blinde overgave aan God. Begrijpen zullen we het later wel. Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van. Later zul je het begrijpen, zegt Jezus aan Petrus. De situatie proberen te begrijpen zou meer kwaad dan goed doen. Onze beproeving enkel erger maken. Ons meer twijfels en onzekerheden bezorgen en tot meer angst en onbeantwoorde vragen leiden. Van belang is nu niet meer dat onze intelligentie tevreden wordt gesteld, maar dat we daden van geloof stellen en ons aan God toevertrouwen. Niet het antwoord op onze vragen, maar nederig en trouwhartig gebed is het enige wat ons rust kan geven. Een houding die als volgt door de profeet Jeremia's wordt verwoord. Het is goed om in stilte op redding van de Heer te wachten. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we u voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Volgende keer gaan we verder met het puntje Gods wil begrijpen. En dan hoop ik dat u opnieuw luistert. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.